nog iets uit het boek Exodus.
Ook nog een korte geschiedenis waarin een dame een rol speelt. Hoewel dat ook zo was in datgene wat Martijn toevoegde aan het schriftgedeelte dat hij besproken had. Hè? Dat lied dat we net gezongen hebben is van een vrouw van wie jij dingen verteld hebt die ik nog nooit eerder gehoord had. En dat is toch wel, als je je dat realiseert bij het zingen van dat lied, dan is dat toch wel heel bijzonder. Toch komt er ook in de schrift om de zoveel tijd een vrouw voor waar die ons aan het denken kan zetten. En een van deze vrouwen is de moeder van Mozes, Exodus hoofdstuk 2. Hele kleine bekende geschiedenis, waar ik maar een paar dingen van zeg. Exodus 2. Een man uit het huis van Levi huwde een Levitische vrouw. Deze werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij zag dat hij schoon was, verborg zij hem 3 maanden lang, maar langer kon zij hem niet verborgen houden. Daarom nam zij voor hem een biezenkistje, bestreek het met asfalt en pek, legde het kind erin en zette het in het riet aan de oever van de Nijl. Zijn zuster ging op enige afstand staan om te zien wat er met hem gebeuren zou. Toen kwam de dochter van Farao om in de Nijl te baden en intussen wandelden haar dienaressen langs de Nijl. Ze zag het kistje in het riet en zond haar slavin om het te halen. En toen ze het opendeed, zag zij het kind en zie het jongetje schrijden, zodat ze medelijden met hem kregen en zei: dit is een Hebreeuws kind. Toen zei zijn zuster tot de dochter van Farao: zal ik voor u uit de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan roepen om het kind voor u te zogen? En de dochter van Farao zei tot haar: ja. Toen ging het meisje de moeder van het kind roepen en de dochter van Farao zei tot deze: neem dit kind mee en zoog het voor mij, dan zal ik u het u toekomende loon geven. Daarop nam de vrouw het kind mee en zoogde het. En toen het kind groot geworden was, bracht zij het naar de dochter van Farao en hij werd door haar als zoon aangenomen. En ze noemde hem Mozes, want, zei ze, ik heb hem uit het water getrokken. En dan nog uit Hebreeën hoofdstuk 11. Vers 23. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat ze zagen dat het kind mooi was en zij vreesden het gebod van de koning niet. Ik heb expres dat vers uit Hebreeën 11 erbij gelezen om ook de vader van Mozes nog een klein beetje in het zonnetje te zetten. Want in Exodus 2 wordt hij wel genoemd, maar alle initiatief gaat van Mozes' moeder uit. En dan vraag je onwillekeurig af, had die vader misschien nog iets te melden daar thuis? Heeft hij nog initiatieven genomen of heeft hij zich volledig laten overvleugelen? Had de man überhaupt een mening over dit hele gebeuren? Maar dan merk je dat je te snel bent. Want in Hebreeën 11 wordt gelukkig alles rechtgetrokken. Daar staat ook hoe het komt dat mensen zich zo afwijkend gedragen van hun omgeving als we ook hier lezen. En in Hebreeën 11 zie je dat dat kwam door het geloof. Natuurlijk niet van Mozes, dat was nog een babytje. Maar het geloof van zijn ouders. Ja, natuurlijk. Niet alle vaders zijn hetzelfde en niet alle moeders. En soms heb je een combinatie waarin het geloof kennelijk toch bij beiden aanwezig is, maar de initiatieven, de voorstellen, toch van de kant van de vrouw komen. Maar Hebreeën 11 laat daar, zegt daar helemaal niks over. Daar is het voortdurend meervoud. Hij werd door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het kind mooi was en zij vreesden het gebod van de koning niet. Dus daar was gelukkig wel degelijk een stuk eensgezindheid in het volgen van de Heer. En daar wordt niet de nadruk gelegd op het feit dat ze zulke krachtige persoonlijkheden waren, die dan toch maar het lef hadden zich tegen de farao te verzetten. Nee, het gaat om hun geloof. En geloof is op God gericht. En dat maakt sommige gelovigen, wat we hoop ik allemaal zijn in deze zaal, tot mensen die meer durven zijn in sommige gevallen dan andere gelovigen, doordat ze nog meer vertrouwen op God hebben dan anderen. En dat merken we ook aan onszelf. Het ene moment durven we het van hem te verwachten, in andere momenten betrappen we ons er misschien op dat we zelf al aan het regelen en het organiseren zijn geslagen. Maar de Heer is wijs en heeft aan Amram, zoals die vader van Mozes heette, wordt elders verteld, een vrouw gegeven, Jochebed, die kennelijk wel van wanten wist. Mozes was niet het oudste kind. Dat zou je denken als je Exodus 2 leest. Maar als je in hoofdstuk 7 kijkt, 7 vers 7, dan zijn we heel wat jaren verder. Maar in Exodus 7, vers 7 staat: Mozes nu was 80 jaar oud en Aaron 83. Dus hij had in ieder geval een broertje dat 3 jaar ouder was. En we hebben net iets over zijn zusje gelezen, over Mirjam. Die was kennelijk nog ouder, want die was al in staat. Die snapte hoe dat zat met het voeden van baby's en wie ze dan het beste kon halen in dit geval. Dus hoe dan ook, in dit gezin is wel plotseling een nood. En degene die alle activiteiten in Exodus 2 verricht, misschien wel na overleg met haar man, maar zij was dan toch maar degene die het deed. Zij is degene die het kind 3 maanden lang heeft verborgen. Nou, kindertjes van 3 maanden kunnen een flinke keel opzetten. En ook kindertjes jonger dan 3 maanden. Dus ik moet eerlijk zeggen, toen ik zelf kinderen kreeg, dat mijn respect voor deze zuster, zal ik maar gemakshalve zeggen, wel is toegenomen. Want hoe kun je zo'n klein schreeuwend mannetje 3 maanden verbergen op zo'n manier dat de soldaten, die toch echt wel opgelet zullen hebben, hem niet hebben ontdekt. Op een gegeven moment lukte dat niet en zij doet het volgende. Zij nam een biezenkistje en bestreek het met asfalt en pek. Legde het kind erin en zette het in de riet, het riet aan de oever van de Nijl. Nou is het in dit geval misschien een moment dat je zou zeggen van, zou hier de vader des huizes ook bezig geweest zijn? Nou, als het bij ons thuis was gebeurd, dan zou het inderdaad veel beter geweest zijn dat Corrie dit allemaal deed. Want als ik dat mandje had geconstrueerd, al had ik nog zoveel pek gebruikt, dan zou de arme Mozes bij de eerste proefvaart al zijn verongelukt. Maar hier is het toch allemaal werk en activiteit van Mozes' moeder. Ja, natuurlijk kun je dan zeggen, hebben wij ook zoveel oog voor het welzijn van onze kinderen, het geestelijk welzijn. Dit was natuurlijk het puur het fysieke maatschappelijk welzijn. Ze wilden dat kereltje natuurlijk niet kwijt. Niet dat een van die lompe soldaten van de farao het kind kwam halen om het te doden. Natuurlijk wilden ze dat niet. Maar er staat ook dat ze iets in het kind zag, dat het kind schoon was. In het Nieuw Testament staat zelfs schoon voor God. Dat is volgens sommigen puur een overtreffende trap. Dus een heel knap kereltje. Maar ja, het staat er dan toch maar wel. Schoon voor God. Ze zag iets in dit kind. Ze kon natuurlijk niet weten, ja, dit is de Mozes die straks het kind uit het volk uit de woestijn gaat uitleiden. Maar hoe dan ook, ze heeft kennelijk met de ogen van God naar haar kind gekeken. Mag ik het zo zeggen? En het is fijn als de Heer je kinderen geeft. En dan is het goed om ze niet alleen maar te zien als geschenken die je als ouders ontvangt, maar ook ja, dat het een verantwoordelijkheid met zich meebrengt, dat je ze ook ziet zoals God ze ziet en misschien voor een doel wil inzetten waar je op dat moment dat het kind 3 maanden is nog helemaal niks van kunt weten. Hoe dan ook, zij doet dit allemaal. En heeft het kind in het riet aan de oever van de Nijl gezet. En hier staat niks over bidden en ook niet over geloven. Maar zouden ze dat niet gedaan hebben? Stel je voor dat een van die soldaten had gedacht van, hé, wat hoor ik daar in dat riet? Die zou ook onmiddellijk gesnapt hebben wat voor een jongetje dat was. Maar kennelijk heeft Jochebed geloofd dat ze dit moest doen en dat het op die manier goed zou komen. En de Heer schakelt nog een vrouw in. En dat is de dochter van de farao, die aan het wandelen en ook aan het baden is. Zij ziet het kistje en opent het en het kereltje huilt precies op dat moment. Dat is timing van God, denk ik. Zodat zij medelijden met hem kreeg en zei, dit is een Hebreeuws kind. Gelukkig was zij niet verhard dat ze dacht, ik moet het beleid van pa uitvoeren. We zullen even een melding doen in het paleis. Nee, zij gaat met het kind aan de slag en speelt, zonder dat ze dat weet, een rol in het plan van God. Met een kind dat nog niet kon geloven en met ouders die in blind vertrouwen op God het jochie aan hem, aan God, hebben toevertrouwd. En dan zie je hoe mooi het is als mensen ook op geestelijk gebied eigen initiatieven durven te ontplooien. Je kunt natuurlijk, zeg ik ook tegen mezelf, initiatieven ontplooien en daarbij de Heer voor de voeten lopen. Als je denkt dat je bruikbaar bent op een terrein waar je dat eigenlijk misschien beter aan een ander kunt overlaten. Dat zou kunnen. We kunnen onszelf overschatten. We kunnen te veel doen, we kunnen ook te weinig doen. Maar als je alleen maar je concentreert op de manieren waarop je het fout kunt doen, dan gebeurt er nooit wat. Dus misschien is het toch beter dat je eens een keer iets probeert en dan ontdekt dat de Heer je misschien toch een beetje bijstuurt in een richting die beter bij je past. Hoe het ook zij, ik vind het toch wel heel erg mooi dat in vers 7 het zusje van Mozes daar tegen de dochter van farao zegt, zal ik voor u uit de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan roepen om het kind voor u te zogen. En die dochter van farao die vindt dat oké en die vraagt helemaal niet, hoe ken jij dan zo iemand? Want het beroep voedster was in de oudheid normaal. Trouwens niet alleen bij de Joden, ook bij de Romeinen en de Grieken. Heel veel baby'tjes werden niet door de eigen moeder gezoogd, maar door slavinnen. Die uiteraard een keer een kind hadden gebaard, maar de productie van de moedermelk aan de gang hielden door steeds kinderen van anderen te zogen. Zo iemand noem je een min. Oftewel een voedster. En soms waren dat hele eervolle vrouwen in bepaalde families. En er wordt zelfs bijvoorbeeld, ik meen in het leven van Abraham, wordt op een gegeven moment verteld dat zijn voedster overleden is. Dan is die zelf al vrij op leeftijd. Maar dan is er nog een stokoude dame in de familie die met alle egaars behandeld is en wie er dood dan ook wordt beschreven. Dit meisje is zo slim om niet een willekeurige voedster die ze misschien zou kennen te gaan roepen, maar haar eigen moeder. En dat staat dus in vers 8b. Toen ging het meisje de moeder van het kind roepen. En dan is het wel interessant dat de dochter van de farao kennelijk niet in de gaten heeft dat dat de moeder van het jochie is. Daar wordt helemaal niets over gezegd. Maar ze zegt alleen maar, neem dit kind mee, niet jouw kind, uw kind. Nee, neem dit kind mee. Zoog het voor mij. Dan zal ik u het u toekomende loon geven. Oftewel, tegen betaling mag jij dit kind dan voeden. En ja, voor een deel natuurlijk ook opvoeden. Want er staat in vers 10... Toen het kind groot geworden was, bracht zij, het is opnieuw de moeder, hè, die het initiatief hier blijft houden, het naar de dochter van Farao. En hij werd door haar als zoon aangenomen. En als we dan toch nog één keer even in Hebreeën 11 kijken, en dan ga ik afsluiten, dan zien we dat er wel degelijk het nodige aan invloed bij Mozes thuis vandaan bij hem heeft gewerkt. Want er staat eerst in het vers dat we gelezen hebben, 11 vers 23, dat die ouders zagen dat het kind mooi was, en dus niet alleen de moeder, zoals je uit Exodus zou denken. En zij vreesden het gebod van de koning niet. Maar dan staat er in vers 24, door het geloof weigerde Mozes toen hij groot geworden was een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Dat was wel het doel waarmee hij aangenomen was. Zij nam hem aan als haar zoon. En Mozes heeft kennelijk al heel jong zich gerealiseerd, maar ze is mijn moeder niet. En hoe komt dat? Vers 25. Omdat hij er de voorkeur aan gaf met het volk van God slecht behandeld te worden. Nou, ik ben eigenlijk heel dankbaar dat ik van huis uit heb meegekregen dat er een volk van God is. Waar je, als je de Heer Jezus kent, bij mag horen. Dat we niet eilandjes zijn, maar een geheel vormen dat bij elkaar hoort. En Mozes realiseerde zich, ik hoor niet bij het volk van de Egyptenaren, beeld van de wereld. Ik hoor bij het volk van God. En dat was bij hem het volk Israël. En dat bepaalde ook zijn handelen. Hoe wist Mozes dat? Kennelijk was de invloed van thuis toch zodanig dat hij duidelijk wist, dit is mijn moeder, bij dit volk hoor ik. En ook al word ik dan opgevoed in het paleis van de koning van Egypte, bij de dochter van deze koning, ik hoor bij het volk van God. En dat bepaalde zijn keuzes. Ook Mozes maakt een keuze. En die begint in zijn denken. Wij kunnen ook pas een keuze maken als we eerst hebben nagedacht. En dat zie je in vers 35... omdat hij er de voorkeur aan gaf met het volk van God slecht behandeld te worden. Nou, mooie voorkeur. Dat betekent dus dat Mozes zag hoe dat ging. En hij dacht dat liever dan de schatten van Egypte. Hij gaf er de voorkeur aan met het volk van God slecht behandeld te worden boven een tijdelijke genieting van de zonde. Hij kon dus ook waardeoordelen hanteren en formuleren. Hij zag een keuze voor Egypte als een genieten van de zonde. En dan iets wat mijn denken te boven gaat, vers 26. En de smaad van Christus groter rijkdom achter dan de schatten van Egypte, want hij zag op de beloning. Natuurlijk begrijp ik het vers in zijn algemeenheid, zeker. Mozes associeerde wat in Egypte plaatsvond aan rijkdom met zonde, wat dus niet naar Gods wil was. En Mozes associeerde het volk van God met de rijkdom van Christus. De smaad van Christus, grote rijkdom achter dan de schatten van Egypte. Wat wist Mozes van Christus? Hij had nog geen millimeter boekrol geschreven met al die mooie boeken in het Oude Testament, van Genesis tot en met Deuteronomium. Wat we vanmorgen overdacht hebben, is allemaal door Mozes opgeschreven. God heeft die hele offerdienst aan Mozes geopenbaard. Zeg tot de Israëlieten zo en zo. En ook dat hij bepaalde dingen moest opschrijven. En Mozes schrijft op een enkele plek iets over iemand die in Israël zal komen en hele bijzondere dingen zal gaan doen, over de Heer Jezus zelf. Daar wist hij toen toch eigenlijk nog niks van. Is dit een inkleuring door de auteur van de brief aan de Hebreeën achteraf? Of heeft Mozes zich dit toch gerealiseerd? In ieder geval, aan ons wordt het zo verteld dat Mozes het slecht behandeld worden samen met het volk van God zag als de smaad van Christus. Zijn smaadheid dragende, staat in de Hebreeën 13, vers 13. Als we uitgaan buiten de legerplaats, een legerplaats waar God niet meer gediend werd, zoals het ook letterlijk in Israël, dan ging je daar naar buiten tot hem, want daar stond de tent der samenkomst. Die kon op een gegeven moment niet meer in de legerplaats staan. En dan zegt de auteur van de brief aan de Hebreeën dat wij dat in onze tijd eigenlijk ook zo moeten doen. Bewust op pad gaan naar een plek die in de ogen van de wereld misschien schade en schande met zich meebrengt. Maar het is de smaadheid van Christus die je dan draagt. En in het boek Handelingen lees je dat ook bij de apostelen. Dat ze blij waren dat ze voor de naam smaadheid mochten dragen. Nou, dat hebben we hoop ik allemaal wel eens ervaren. Dat je misschien eens uitgelachen bent op iets wat je vond, waarvan men weet, kijk, dat zegt hij omdat hij een christen is. Dat zegt zij omdat ze een christin is. Ja, dat uitgelachen worden is op zich niet fijn. En toch kan je op zo'n moment denken van, ja, maar dit overkomt me omdat ik bij de Heer Jezus hoor en dat ook heb laten merken. Dan kan je er ook nog wel, kun je er ook dankbaar voor zijn. De smaad van Christus. En dat zag hij niet als iets wat hij in zo'n geval op de koop toe moest nemen. Van nou ja, dat hoort er nou één keer bij. Nee, dat zag hij als een grotere rijkdom dan de schatten van Egypte. Hij zag het als een rijkdom. Dus wat je overkomt als lid van het volk van God, ook als het eigenlijk hele beroerde dingen zijn, dat zag hij als een rijkdom. En hij maakte onderscheid tussen de rijkdom van de schatten van Egypte, die hij met de zonde associeerde, en datgene wat hij kreeg als beloning, die hij kennelijk ook al zich bewust was. En dan denk je, wat zouden die ouders van Mozes dat jochie toch allemaal verteld hebben in die korte tijd dat hij thuis was? Want ja, als ik zijn geschiedenis lees, dan zie ik dat hij als kereltje van ongeveer 3 maanden door die prinses aan zijn eigen moeder is toevertrouwd. En dan staat er, als hij groot geworden is, dan gaat hij naar het paleis. Hoe oud was hij toen? Staat nergens. Was hij 10 jaar? Zou die prinses zo lang gewacht hebben? Was hij ouder? Maar hoe dan ook hebben die ouders gedacht, de tijd nu, die moeten we goed gebruiken. En de Bijbel was er nog niet. Er was nog helemaal niks te lezen. Maar er was wel geloof. Geloofsvertrouwen op een God die ze niet konden zien. En zij hebben hem vertrouwd. En in vertrouwen gehandeld en de Heer heeft dat beloond. Nou, het zou geweldig zijn als we mannen als Jozef en vrouwen als Jochebed ook gebruiken om ons aan op te trekken en hen als voorbeelden te beschouwen van wat het betekent een leven in geloof te leiden.